Onze hulpe staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 66e psalm, de versen 4 en 5. Looft, looft den Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan, voor wankelen onze voet bevrijden. Hij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door het vuur. Maar gij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkende ons ter goeder uur. De verzen 4 en 5 uit Psalm 66. we nu met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de 135ste psalm. We noemen nu psalm 135. Halleluja, prijs den naam des Heren. Prijst hem, gij knechten des Heren. Gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven des huizes onze Gods. Loof de Heere, want de Heere is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is liefelijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. Want ik weet dat de Heere groot is, en dat onze Heere boven alle goden is. Al wat de Heere behaagt, doet hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkameren voort. Die de eerstgeborene van Egypte sloeg, van de mens af tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte, tegen Farao en tegen al zijn knechten, die vele volken sloeg en machtige koningen doodde, Sihon de koning der Amorieten en Og de koning van Bazan en al de koninkrijken van Canaan. En hij gaf hun land ten erve aan zijn volk Israël. O Heere, uw naam is in eeuwigheid. Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Want de Heere zal zijn volk richten en het zal hem berouwen over zijn knechten. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. Dat die ze maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt. Gij huis Israëls, looft den Heere. Gij huis Aarons, loof den Heere. Gij huis van Levi, loof den Heere. Gij die den Heere vreest, looft den Heere. Gelooft, zij de Heere uit Sion, die te Jeruzalem woont. Halleluja. we nu met elkander om de zegen des Heren. Ach, liefderijke ontfermer, die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons ook aan de namiddag van deze dag met elkander aan deze plaats des gebeds hebt willen samenvergaderen. Wat maakt gij nog onderscheid waar het van nature niet gevonden wordt, waar toch alle vlees zijn weg voor u verdorven heeft. Ach, het zijn uw goedertierenheden en uw barmhartigheden dat we niet vernield zijn. En uw zorgende trouw is nog zo groot over ons. Uw weldaden en zegeningen, ze zijn nog zo vele, elke dag roemt nog in uw weldaden tegen een welverdiend oordeel. En nu buigen wij ons neder voor uw heilig aangezicht en smeken u, Heere, wil naar het vrije van uw welbehagen, ook in deze uren, in zegenende zegening op ons ter nederzien. Wil toch de bediening van uw heilige geest ons niet onthouden, maar mocht ge door woord en geest nog in het midden van ons willen arbeiden, dat het alles nog eens strekken mocht tot de verheerlijking van uw naam, tot de grootmaking van uw deugden, tot heil en zaligheid der zielen. Ach, u weet wie we zijn en u weet wat we nodig hebben, nog veel beter, Heere, dan dat wij het u zeggen kunnen. En wanneer wij dan bidden om de vervulling van alle nooddruft, om de verheerlijking van uw naam, om de zaligheid der zielen, smeken wij dit niet pleitende op enige verdienste die daar zou zijn aan de zijde van het schepsel. Want dan moeten we toch met elkander beleiden, treed, o Heere, niet in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Maar dan hebt gij zo'n zalige en rijke, vast en hechte pleitgrond willen schenken in hem de koning, uw duur gekochte kerk. In hem, die in dat dierbare verbond van eeuwigheid gesloten zich gewilliglijk gegeven heeft om alles te doen wat er bij u te doen was. Zou een zondaarsvolk gered en gezaligd worden, niet meer vreemdelingen zijn en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. O Heer, hoe groot is die weldaad die gij naar het vrije van uw welbehagen, uw erven bereid hebt. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Wij smeken u, Heere, waar het ook nu is, een dag van genade, waar wij nog leven, uw weldadigheid nog openbaart van den hemel uw heerlijkheid. Mocht ge die genade nog in menig hart ook onder ons verheerlijken. Ach, Heer, neem maar redenen uit uzelf. Om ons kant nooit, u weet het. Maar nochtans willen we als bedelaars aan de troon uw genade u smeken, Heer. Verheerlijkt uw werk nog eens. Laat de krachtduidige bediening van uw heilige geest nog eens kennelijk ook in het midden van ons geopenbaard worden. De duivel en zijn vijanden ten spijt dat gij uw kerk zult bouwen, dat gij de uwe niet zult begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Want gij houdt trouw, o Heere, en gij zijt toch aan uzelf gebonden om uw werken te verheerlijken, om uw koninkrijk uit te breiden en uw naams gedachtenis te stichten. Wil zo in deze uur, o Heer, ook ons gedenken. Verklaar uw woord voor verstand en hart. Heiligde door uw geest nog eens aan de harten. Mocht het nog eens leiden tot oprechte en tot waarachtige bekering van jong en oud. Van al wat nog voor eigen rekening leeft. Ach Heer, u weet het van nature. Dan leven we zo gerust voort. Dan kan een mens leven alsof die eeuwig hier blijft. Dan meent die mens nog rechten te hebben. Ach, dan zoekt die mens soms nog alles om zich op een voetstuk voor u te verheffen. Maar als gij eens aan het woord komt in dat hart, wat stoot ge dan alle baals ter neder, Heer? En wat gaat gij er dan aan ontdekken dat er bij dat schepsel niets overschiet dan één brok zonden en schuld voor uw aangezicht? Dan leert gij al uw volk wat vrije genade is. En het is dat volk dat ook in vrije genade roemen mag. Wier zielen wel eens overvloeit van ootmoedige erkentenis. Als vrucht van de bediening des uwen des heiligen geestes in dat hart. Dan moet dat hart wel eens uitbreken, ziende op uw weldadigheden, ziende op uw ontfermingen. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. God is goed, zijn goedertierenheid duurt tot in der eeuwigheid. O, als we het met elkander ook uit uw woord gaan overdenken. Heer, kom er dan toch in mee. Het behaagt u door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En zo mochten we dus samen uit uw woord onderwezen. En door uw woord geleerd gebouwd worden op dat eeuwige en enige vaste fundament. Dat gij zelf zijt. En dat van geen wankelen weet in der eeuwigheid. Wil ons dan naar een vlak veld bereiden. Wat zou kunnen hinderen of schaden. Wil het genadiglijk wegnemen. We mochten het kennelijk ondervinden. En de Heere was in het midden. En de Heere brocht mede. Want hoe het zal gaan ook in de toekomst met uw kerk. En heren, dan hebt ge niet veel goeds voorspeld. Ja, wel voor die kerk, heren, want ze zal door alle oordelen en door alle noden en door alle verdrukkingen toch worden ingeleid. Gij hebt tot troost van dat arme volk gezegd en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat kan de duivel niet en dat kan de wereld en de vrome wereld niet. O God, gij staat zelf in voor de vastheid en de veiligheid en de zaligheid van uw arme volk, mochten zij er maar door vertroost en verkwikt worden en velen eens heilig jaloers gemaakt op dat volk een leven zoeken te bergen in u, o ark der behoudenis en rots der hopen, dierbaar koning uwer kerk. Wil zo in zegenende zegening ons te samen gedenken en verblijden in de verzoening van al onze zonden die groot en vele zijn en in de verheerlijking van uw soevereine en vrijmachtige deugden. Gedenk aan alle arbeid in uw koninkrijk, Heer. Gedenk uw volk dat met wenende ogen op u staart, vanwege de verdrukkingen, vanwege de beproevingen, vanwege de oordelen. Uw kerk, o Heer, die al zucht onder de machten en heerschappijen die zich opmaken tegen u en uw gezalfden. Ach, mocht dat volk in de druk nog willen denken. Reeds zong uw knecht van den ouden dag. En mocht het maar leven in het hart van uw kerk ook van vandaag. Geef, Heer, aan het wild gediert de zielen van uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover, uw kwijnend volk, niet eindeloos in het verdriet. Zo mocht ge het nog betonen, en dat wilt ge, en dat zult ge toch doen, o heren, maar ge wilt erom gebeden zijn, uw erven doen ondervinden, wat ze aan u, o heren, hebben. Gij zult ze nooit begeven, nog verlaten in der eeuwigheid. Hoor zo ons ootmoedig gebed, wil genadiglijk het onze verzoenen en het uwe verheerlijken en ons verblijden door uwe wondere daden, om de wille van het bloed des verbonds, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Amen. Zie, geliefden, we hebben de vorige maal met u overdacht de wondere strijd die Barak streed tegen Jabin, de koning der Kanaanieten, en zijn machtige en geweldige veldoverste Sisera. We hebben erbij stilgestaan hoe in feite niet Barak, niet Deborah, maar de Heere zelf optoog ten strijde en Sisera met zijn machtig leger en met zijn 900 ijzeren tankwagens zelf verslagen heeft. God heeft het zo kennelijk getoond in de strijd tegen de Kanaanieten dat hij voor zijn eigen werk instaat. Immers, dat was de kracht en de sterkte, en voor een Deborah, en voor een Barak, en voor heel dat overblijfseltje naar de verkiezing der genade, dat toch nog onder dat afwijkende Israël gevonden werd, dat de Heere, die zijn verbond gegeven had, en die met een dure eed van trouw gezworen heeft, dat hij de zijne niet zal begeven, nog verlaten in der eeuwigheid, dat volk nu zijn sterkte in den Heere mocht vinden, en dat de Heere dan zal opstaan ten strijde, en dat de Heere zal tonen dat hij de machtige en de eeuwige onoverwinnelijke is. En zo had de Heere een grote, krachtige en heerlijke overwinning zijn volk bereid. Is het wonder, geliefden, als de Godvrezenden onder Israël gewaar worden hoe God niet lette op hun zonde en ongerechtigheden, niet deed met zijn volk naar wat ze verdiend hadden vanwege hun zonden en verlatingen van den God des levens, maar dat de Heere om redenen uit zichzelf genomen dat volk weer verlosten uit de nood en uit de druk en uit de ellende, en op zulke wonderbare wijze een overwinning gaf, zodat feitelijk Israël geen bloed verloor, schier niet behoefde te strijden, maar God zelf wanorde stichtte onder de legers der Kanaanieten en de machtige tankwagens die Sisera alle in de strijd geworpen had tegen Israël, als deed wegzinken in de modder, zodat ze ook met die geduchte wapens in den strijd niets vermochten. Hoe kennelijk is het bewezen in deze glorierijke overwinning die de Heere zijn volk gaf, zo de Heere met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Niets en niemand. En zo mag de kerk ook zingen van de overwinning op haar geestelijke vijanden. Zo zijn wij dan meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Wel nu, als de Heere zulk een overwinning geeft, als de Heere zijn weldadigheid en zijn trouw aan zijn volk zo rijk betoont, ach, dan kan het niet anders of dat hart vol van Gods weldadigheden, vol van Gods ontfermingen, vol van de heerlijkheid des Heren, gaat er van zingen. En dat is het wat we nu met u gaan overdenken uit het lied van Deborah, dat ons opgetekend is in het 5e hoofdstuk in het Richterenboek. Ik ga met u lezen de eerste 5 verzen. En we gaan de eerste 5 verzen uit Richteren 5 dan ook in deze uren met u overdenken. Richteren 5, de verzen 1 tot en met 5. Voorts zong Deborah en Barak, de zoon Abinoams, tenzelfde dagen, zeggende: looft de Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort, gij koningen, neem ter oren, gij vorsten, ik, de Heere, zal ik zingen, ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voortoogt van Seir, toen gij daarheen traat van de velde Edoms, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht des Heren, zelfs Sinai van het aangezicht des Heren, des Gods Israëls. Zie, deze versen uit het lied van Deborah gaan we nu met u overdenken. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 68e psalm, het 4e en het 17e vers. En intussen gaat gij u een arbeid doen waartoe de Heer u en uw gave zegenen. geliefden. Deborah was een hoogbegaafde en een rijk begenadigde vrouw, die een klaar en een lichtend spoor heeft achtergelaten in de geschiedenis van het volk van Israël. Wat heeft de Heere het ook in deze Deborah klaar betoond, dat hij zijn oog op zijn volk gericht houdt. Dat de Heere zijn volk, dat hij van eeuwigheid verkoren heeft en dat hij lief heeft met een eeuwige liefde, dan ook nooit zal begeven, nog verlaten. Zijn oog blijft op zijn volk geslagen. En zo kennelijk zien we dit ook in het leven van deze richteres en profetes Deborah, geliefden. Als zijn volk in nood, in verdrukking, in moeite verkeert, en als dat volk uit de ellende weer roepen en klagen en schreien gaat tot God in den hemel, dan wil de Heere het betonen dat hij trouwen houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. En dan is het de Heere die weer het zij mannen of vrouwen verwekt, die hij als instrumenten in zijn hand gebruikt tot redding, tot verlossing, tot bevrijding van zijn volk. Hoe duidelijk blijkt dit ook in het leven van deze vrouw, van deze Deborah. We hebben Deborah, geliefde, reeds leren kennen van twee zijden. We hebben Deborah leren kennen als profetes en als richteres. Niet waar, als profetes was Deborah de vrouw die dat volk van Israël, dat zo snood was afgeweken van de God des levens, dat volk dat zich schier niet meer bekommerde om der vaderen God, maar van Abraham, Isaac en Jacob zo rijkelijk getoond hadden, dat volk dat zich verzwagerd had en overgegeven had aan de afgodendienst der heidenen. Het was Deborah die als profetes in de naam des Heren, Heren, dat volk heeft opgeroepen: keer weder, gij kinderen, en verhard u niet langer tegen de Heere, uw God, tot de wet en tot de getuigenis. Want als het daar niet naar is, dan zult ge geen dageraad hebben. Als profetes heeft Deborah er dat zo zondige en afwijkende volk opgewezen, dat het Gods rechtvaardige toorn en gramschap was over dat volk, dat hij de hand der Kanaanieten door Jabin de koning en door Sisera de veldoverste zo zwaar op dat Israël deed drukken. God houdt de zonde zijns volks in gedachtenis om ze te straffen en te kastijden aan deze zijde van het graf. Maar niet als profetes alleen, we hebben haar ook leren kennen als richteres. Dat was ook een wonder, geliefde. Vooral in die dagen toen dat Israël zo diep was weggezonken. Ach, in dat Israël van die dagen, mijn medereizigers naar de eeuwigheid, ziet ge de openbaring van uw eigen hart en leven. Als God niet de eerste zou zijn in het leven van zijn volk, wie zou ooit naar God vragen? En dat niet alleen, dat God in zijn soevereine vrijmacht de eerste zijn moet, maar als God zijn hand niet aan zijn volk hield door de woestijn van dit leven, ach, dan zou het nog omkomen en dan zou het nog vergaan. Daarom zal het tot de laatste snik van de kerke Gods moeten zijn. Het is vrije gunst. En dat zal het lied der verloste kerk tot in der even eeuwigheid wezen. Heer, het is alles door u en uit u en tot u. God wil het. En daarom zal zijn volk zalig worden. En als we dat wonder vatten wil, staat ons verstand vol eerbied stil. En zo zien we dat God van den hemel onder dat zo snoot afgeweken volk Deborah schenkt. Niet alleen als profetes, maar ook als richteres. Ook in die donkere tijden van Gods verlating en van Gods verachting waren er toch nog die de weg wisten naar het huis onder de palmboom tussen Bethel en Rama op het gebergte van Ephraim gelegen. Immers ook toen was er nog een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En die begaven zich toch telkens naar het huis onder de palmboom, het huis van deze Deborah, die het volk in die donkere, droeve tijden richtte en onderwees in de wegen des Heeren. Onder die was ook Barak, de zoon van Abinoam. En als richteres heeft Deborah deze Barak bemoedigd, gesterkt. Zij deed dit door de kracht, de mogendheid en de geest des Heeren, die in haar als richteres zo krachtig werkte. En daarom was zij het als instrument in de hand van de geest des Heeren om deze Barak te bezielen, om de strijd te strijden tegen de vijanden van Israël. Want God van den hemel zou het hem in die strijd zeker en gewis doen gelukken. Zo zien we dus Deborah als profetes. We hebben haar gezien als richteres. Hier in Richteren 5 zien we haar als dichteres. Wat een kostelijke gave. Mocht ik dan niet zeggen, wat is deze Deborah een hoogbegaafde en een rijk begenadigde vrouw geweest. Een profetes, een richteres, een dichteres. Zie, als haar de tijding bereikt dat Sisera verslagen is, ja, dat hij op zulke smadelijke en schandelijke wijze ten onder gebracht is in de tent van Jaël, de vrouw van Heber de Keniet, die hem immers in haar tent lokte en zeide dat hij daar wel rustig en vredig slapen kon. Zij heeft toen in zijn slaap hem de pen door de slapen gedreven, zodat hij stierf en gans het leger der Kanaanieten is als het ware verdelgd. We lezen hier zo treffend aan het slot van het vierde hoofdstuk. En de hand der kinderen Israëls ging steeds voort en werd hard over Jabin, de koning van Kanaan, totdat zij Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Wel nu, als deze godvruchtige vrouw hoort wat wonderen van verlossing God zijn volk bereid had, en hoe dat volk nu had mogen triomferen zonder feitelijk een hand uit te steken. Ach, dat is altijd het wonderlijkste. Dat is ook het wonderlijke, geliefde, in de strijd die Gods arme volk te strijden heeft met de geestelijke vijanden, met de Kanaanieten ook binnenin je. Zijn je die Kanaanieten alles ontdekt binnenin je hart, of heb jij geen Kanaanieten? He? Ach, als God van den hemel mij medereiziger naar de eeuwigheid door zijn woord en zijn geest, zijn je arme ziel gaat onderwijzen, wat worden we dan gewaar hoeveel Kanaanieten, vijanden van God en Christus, vijanden van onze eigen zaligheid, we in ons hart omdragen En als het God nu eens behaagt de strijd met die Kanaanieten aan te binden. Weet je wat de volk dan leren moet? En dat is een grote weldaad. Wil je geloven dat dat wel een van de rijkste weldaden is die de Heere zijn kerk schenkt? Als je dit eens door het geloof beleven mag. Ik zal voor u strijden en gij lieden zult stil zijn. Hij dat toch alles mogen ondervinden. Dat God het voor je opnam. En dat God het dan niet alleen voor je opneemt, maar dat de Heere dan ook de strijd voor je strijdt. Daar is een volk op aarde dat leert, geliefde, maar afkijken wat God doet. Dat is een zaak, maar het is kostelijk. Ik wens het jullie allemaal van harte toe om het te kennen door genade. Dat de Heere de strijd voor ons strijdt tegen onze doodvijanden, duivel, wereld en eigen diep verdorven vlees. Zo valt zelfs de buit de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgedogen. Dat is een weldaad, geliefde, te mogen leven uit een uitgewerkte zaligheid. Zit er nu vanavond een volk dat dit verstaat, als ik dit zo zeg? Te leven uit een werk dat zo volmaakt en zo volkomen is, dat ik nou niets anders heb te doen dan mijn lege hand maar uit te strekken voor God, opdat hij hem vullen. Stille zijn, want de Heere heeft gestreden. En dan is er geen vijand meer die het ooit van dat arme volk winnen zal. Hoe rijk heeft deze Deborah dat ondervonden? Kunt u dan verstaan als deze Deborah dat wonder der verlossende liefde hoort? Hoe rijkelijk de overwinning is behaald. En hoe God van den hemel om redenen uit zichzelf. Want dat was het grootste wonder voor deze Deborah. Niet verdiend en toch verkregen. Waard onder te gaan en toch behouden te worden. Ja, verklaar dat nu eens. Och, dat kun je nooit met je verstand, mijn toehoorder. Ach, de natuur, de geestelijke dingen zijn voor de natuurlijke mens verborgen. Ze worden door de geestelijke verstaan, geliefde. En toch, dat is zo'n wonder. Als dan ook Deborah in stilte overdenkt. Als de boodschappers haar berichten, hoe zelfs Barak de legers der Kanaanieten achterna gegaan is, hoe die 900 ijzeren tanks niets vermochten tegen dat handjevol Israëlieten. En Deborah denkt dan in, oh God, wat een verdiend voor 900 die Kanaanieten verdrukt te worden. Maar gij kom van uw werk niet op. Is het dan wonder, en dan de geest des Heeren is het, dan wordt deze Deborah een dichteres. En dan zingt ze haar lied, dan zingt ze het lied der overwinning. Een lied niet ter ere van mensenhanden, niet ter ere van de kracht der mensen, niet ter ere van het kunnen van het schepsel. Ach nee, maar dan zingt ze een lied ter ere haars Gods. Dan wordt haar hart, haar ziel, zo vol van Gods goedertierenheid en van Gods ontfermingen, dat ze het niet meer zeggen kan. En als je het dan niet meer zeggen kan, dan wordt het lied geboren. Dat is de hoogste lof, geliefde. En dan wordt door de Heilige Geest dat lied in het hart van deze dichteres Deborah geboren. En hoor, dan zingt ze, voorts zong Deborah en Barak, de zoon Abinoams, tenzelfde dagen, zeggende, looft de Heere, van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft, heeft aangeboden. Wat een wonder, geliefde. Haar hart is zo vol, zeiden we, dat ze het niet meer zeggen kan, maar dat ze zingen gaat. Weet u, dat dit gedicht, dit lied van Deborah, wat we hier in Richteren 5 lezen, een van de schoonste producten is der wereldliteratuur. Zelfs de wereldse dichters, zelfs de grootste letterkundigen, moeten erkennen wat ze daar in Richteren 5 lezen, is zulk een schoon product van dichtkunst dat de wereld er verbaasd over is. Het is ook geen wonder, geliefde. Het arme kind van God kan het goed begrijpen. Weet u hoe? Wel, als de geest des Heren over zijn volk komt, dan is het die geest des Heren die in het hart van dat volk werkt. En die geest des Heren doet wonderen op wonderen. En zo was het nu bij deze dichteres, Deborah, geliefden. Ach, dat hart vol van den Heilige Geest, verwonderd over Gods ontfermende liefde en goedheid. Ze moet nu gaan zingen. En ja, dat zien we natuurlijk zo niet hier in het Hollands. Als u Hebreeuws zou kennen, geliefden, dan zou het u opvallen welk een schoon, levend, ontroerend gedicht het is. Welk een prachtig lied dat Deborah gezongen heeft ter ere des Heren, haars Gods, geliefden. Ach, het is een wonderlijk schoon stuk dat we werkelijk hier opmerken. Hoe is het de geest des Heren die gezongen heeft, ook door deze Deborah, en door haar zingt gans het verloste Israël, Gode tot eer. Dit lied van Deborah is enkel leven, enkel geest. Hoe natuurlijk, in welke schone beelden en pracht bezingt zij nu Gods wondere daden die hij verricht heeft door de Kanaanieten te verdelgen en zijn volk te bevrijden. We vinden wel meer van zulke overwinningsliederen in de Bijbel, want gelukkig, Deborah was hoogst begenadigd. Maar weet je wat nu altijd zo'n voorrecht is? Dat de Heere dezelfde blijft. En dat de Heere toch altijd door zijn volk wil bezielen door zijn Heilige Geest. Hoe vinden we meer heerlijke overwinningsliederen in de Bijbel opgetekend? Ik denk bijvoorbeeld als David Goliath verslagen heeft en in de kracht en in de majesteit des Heren de strijd voert met de Filistijnen, en die Filistijnen geheel worden verslagen, dan lezen we ook het overwinningslied dat Israëls vrouwen zongen. En dan is ons alleen deze strofe uit dat lied bewaard gebleven. Als zij de overwinnende David, die in de kracht en in de mogendheid des Heren gestreden had tegen de Filistijnen, tegemoet gaan, dan zingen zij in rijen met trommelen en muziekinstrumenten. Saul heeft zijn duizenden, maar David zijn tienduizenden verslagen. Welk een kostelijk overwinningslied lezen we niet in Psalm 21. Ook daar lezen we hoe de dichter de Heere prijst voor zijn overwinning die hij gegeven heeft. O Heere, de koning is verblijd over uw sterkte en hoezeer is hij verheugd over uw heil. Gij hebt hem zijn harte wens gegeven en de uitspraak zijner lippen hebt gij niet gewerd. Maar toch, dat lied van Deborah is nog het meest te vergelijken met het overwinningslied dat Mozes zong. Weet u, toen de Heere, Farao en zijn heer met al zijn wagens en zijn ruiters in de Schelfzee deed omkomen, en de Heere dat volk van Israël ook zo wonderlijk had verlost uit de hand van Farao, toen heeft ook Mozes onder leiding van de opperzangmeesteres Miriam het lied der overwinning en der verlossing gezongen aan de stranden van de Schelfzee. En de weerklank van dit overwinningslied lezen we in Openbaringen 15. Zelfs de verlosten in de hemel, geschaard voor de troon van God, ze zingen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Wel nu, zo zingt ook Deborah. Dat hier in den aanvang staat, en Barak, de zoon Abinaams, dat wil nu niet zeggen dat Barak ook meegedicht heeft. Dit lied is van Deborah alleen, maar zij noemt Barak, omdat hij het instrument geweest is in de hand des Heren, waardoor de Heren de overwinning gaf. Looft den Heren van het wreken der wraken in Israël. Zie, met deze woorden wordt de wraak des Heren bedoeld, die hij geoefend heeft tegenover Israëls vijanden en onderdrukkers. De Heere heeft zijn goddelijke naam gebroken op de heidenen, die zijn naam hebben gelasterd en onteerd, en die vijanden die gemeend hadden dat hij een god was als hunne goden, en die heidenen die gemeend hadden dat God zijn volk niet zou kunnen verlossen uit de hand van Jabin en Sisera, die heidenen die gespot hadden met de naam van Israëls God en die Israëls God hadden gehoond en gelasterd. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Looft de Heere voor de wraken die hij gewrocht heeft over de vijanden. Loof de Heere van het wreken der wraken in Israël. Hoe heeft de Heere de vijanden verslagen en de verwachting zijner ellendigen niet beschaamd tot in eeuwigheid. Wat ligt ook hier dan weer, geliefde? Een rijke lering voor het leven van Gods kerk van alle eeuw en van alle dag. Dus ook een lering voor Gods kerk in onze dagen. Want de Heere zal zijn volk dat zucht onder de heerschappij van Gods vijanden verlossen en bevrijden uit de banden van Satan en al zijn dienaren. En omdat de Heere dat zal doen, en let nu eens op of je iets van deze zaken in uw eigen hart en leven kent. Want, geliefden, of ge het weet of niet, maar de vijanden voeren van nature over ons heerschappij. En wat zijn dan die vijanden? Dat is de vorst der duisternis. En dat is de macht der zonde. En dat is de kracht des doods. En die vijanden regeren niet alleen over Gods erfdeel, maar die vijanden regeren over alle schepselen van nature. En het allerergste is nu dat een onbekeerd mens daar geen weet van heeft. Dat een onbekeerd mens niet weet dat hij ligt onder de macht van Gods vijanden. Want dat is de duivel en dat is de zonde en dat is de dood. En zoals de Heere hier nu gebroken heeft met een goddelijke wraak zich op de vijanden van zijn volk, zo wreekt God zich met een goddelijke wraak over al de vijanden van zijn veelzins moede en matte erfdeel. En weet je wat dat dan voor een volk is? Dat is een volk dat is bekend gemaakt met die vijanden. En laat ik nu die vraag nog eens eerlijk aan uw hart mogen leggen. Zijn die vijanden u wel eens ooit ontdekt? Is de duivel u een vijand geworden? Nee, dan bedoel ik het niet zo, geliefde, zoals een mens in algemene godsdienstigheid dan wel vertellen kan. Ja, de duivel, hè, en die willen mens naar de hel slepen. En dan willen mens niet graag naar de hel toe. Ach, mijn lieve toehoorder, dan hebben we nog nooit de duivel als een vijand leren kennen. Maar God ontdekt die vijanden voor al zijn volk. En dan krijgen ze in te zien hoe nu die duivel in het ten verderven slepen van dat volk van God, boven alles en voor alles, God onteert en meent God van de troon te kunnen stoten en zijn rijk ten onder te brengen. En daarom wordt het nu zo'n weldaad als ge aan uw vijanden ontdekt wordt. Uw vijanden die het meest binnenin u wonen. En dat is je eigen diep verdorven hart. De duivel gunt zijn volk, gunt het volk van God de zaligheid niet. De wereld tracht die zaligheid uit de ziel te bannen en wil het ook verhinderen. Maar de Kanaanieten binnenin je hart, dat zijn de grootste benauwers. En dat is dikwijls de smart in het leven van het ontdekte hart, dat groene wegen verstaart. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de wereld overhield. Kunt u begrijpen dat een oude pelgrim, liggend op zijn sterfbed, dit eens zei: nu zal ik strakjes binnenkomen. Want God heeft het gewild dat ik er kom. Want hij heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Daar ben ik diep van overtuigd. En nu zal ik er wel komen. Maar ik heb de grootste last gehad. En de vijanden binnen in mijn eigen hart. Om me te belemmeren straks bij God te wonen. Kijk, dat is zelfkennis. Kunt u begrijpen, vriend, dat zulke mens die recht zijn vijanden heeft leren kennen. En als jij die nou leert kennen, dan zie jij niet zo gauw op wat andere dingen. He? Heus niet. Je kunt mensen hebben die maken zich maar druk en ze zijn maar vol met alles. En dit zit in de weg en dat staat in de weg en dat loopt in de weg. En dan is een mens vol met alles. Maar die Kanaanieten van binnen, die hebben ze nog nooit leren kennen. En als je die van binnen nou eens recht leert kennen, zit je dan niet verwonderd in je kerkbank vanavond. Dat je zegt: oh God, nou is het een eeuwig wonder dat die Kanaanieten mij nog niet naar het verderf hebben gesleept. En zie nu, als God daaraan ontdekt, die vijanden ons leert kennen, en hoe we zelf de grootste vijand van onze zaligheid zijn, en de Heere nu dat hart breekt en dat gebroken en verslagen hart doet roepen en zuchten en schreien tot God in den hemel, zoals Deborah in haar huis onder de palmboom telkens weer boog voor Israëls God en hem smeekte om zich te wreken met een goddelijke wraak op de vijanden. Zo leert dat hart bedelaar worden aan de troon der genade. Geen groter goed gij mij en geven meugt dan dat ge me vernedert en maakt klein. En waar dan zulk een ziel met zijn vijanden te strijden krijgt en gewaar wordt dat hij het in de strijd met zijn vijanden, de duivel, de wereld en zijn eigen diep verdorven bestaan nooit kan klaren. Wat dat ontdekte hart leert, lieve God. Voor Barak was het een onmogelijkheid om die 900 ijzeren tankwagens te overwinnen zonder wapens. Heere, zo is het voor mij nog groter onmogelijkheid dat ik ooit mijn vijanden overwinnen mag. En als God dan eens een belofte geeft. Je hebt het wel eens, je kunt mensen wel eens horen vertellen. Ik heb een belofte gehad. En ja, en die belofte heeft ze dan op een bepaalde wijze versterkt en bemoedigd. Maar zie, alle belofte is nog niet een belofte van God en Heilige Geest gewerkt. De oude vromen zeiden wel eens, je kunt 100 beloften krijgen, voorkomende waarheden. Maar beloften die de Heilige Geest in het hart werkt, die strooit bij wijze van spreken. En ik bedoel dit niet profaan, maar met heilige eerbied, die strooit God van den hemel, maar niet zoals peperkoek in het hart, geliefden. Beloften die God zijn volk schenkt, heus, die liggen niet voor het oprapen. Die geeft de Heere alleen als het nodig is. En als de Heere dan in dat ontdekte hart met zijn Kanaanieten van buiten en van binnen bekendgemaakt en die vijanden ziet sterker als de tankwagens waar tegenover Barak en Deborah stond en dat hart schrijdt tot God in den hemel, dan wil de Heer die belofte geven. En geeft de Heer nu een belofte, dan staat hij ook voor de vervulling in, hoor. Daar wil de Heere dat hart gaan leren. Zit stil, mijn dochter. Die man zal niet rusten voordat hij uw zaak tot een goed einde gebracht heeft. Of wilt ge dit wondere woord, gij lieden zult stille zijn. En de Heere zal voor u strijden. En nou is het een wonder. Nou gaat datzelfde hart, dat zo druk in de weer was om van de vijanden verlost te worden. Nu gaat datzelfde hart, en dat hoorde ik eens een oude dominee zeggen. Er was een man goed van God geleerd, die zei eens, dan is dat volk wel eens op dat plekje, dat ze als het ware met de armen over elkander op de stoel rustig kunnen zitten en zo zalig worden. Sst, kunt u het verstaan? Ik hoop het. Vraag dan den Heere dat hij het u leren mag. Want als die belofte in het hart geschonken wordt, dat God de strijd voor je overgenomen heeft tegenover al je vijanden, dan mag je nog met het gezicht op de vijanden zeggen en zingen, loven de Heere, de Heere is aan de spits getreden. Dergene die me hopen wien, ik zal gered uit smarigheden, mijn lust aan mijn hateren zien, kostelijke les dan, looft den Heere van het wreken der wraken in Israël, looft de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Maar bedenk dan wel, dat we alleen God kunnen loven door den Heilige Geest. En nu moet u eens horen. Nu heeft de Heere gezegd, ik heb mij een volk geformeerd en die zullen mijn lof vertellen. Die zullen de naam des Heeren groot maken. En dat volk kan dat nu alleen maar door den Geest, omdat de Geest Gods in deze Deborah werkte. Daarom kon ze beginnen. Loof den Heer. Was dat hart zo vol van God, dat ze hem moest prijzen en verheerlijken. En dat kan nu geen mens, dat kan ook geen kind van God. Wie kan God loven? Zou je het kunnen zeggen? En we zijn verplicht God te loven. Want zou u menen dat er één schepseltje, zelfs dat kleine, zwarte diertje, dat je ziet aan de slootkant, het schrijverke. De bekende Vlaamse dichter Guido Gezelle heeft dat zo schoon bezongen over dat schrijverke. O kwinkelende, rinkelende waterding met het zwarte kabotseken aan. Wat zie ik toch schrijven u keer op keer, o wonderlijk waterding. Dat hele kleine visje, dat schier met het blote oog niet te zien is, maar dat kringels maakt op het water in de sloot, looft de schepper. De vogelen van tussen de takken der bomen, ze loven de schepper. Het gedierte des velds, het prijst hem die hemel en aarde met al wat erop erin is gemaakt heeft. En zo heeft God ook de mens gezet in zijn schepping om de schepper te loven, te prijzen en te aanbidden. En u zingt de schepping nog het lied ter ere Gods, maar de gevallen Adamiet niet meer. In de ziel van de mens is die snaar gebroken. Hij kan zijn God niet meer loven. En kan God hem nu genoegen meenemen? Och lief kind, ik wenste dat het je hart vanavond nou zo eens greep, dat je straks eens naar huis mocht gaan en eens in een verborgen hoekje mocht gaan zeggen, o God, je hebt me geschapen om u te loven. En dat kan ik niet. Wel kunnen we van nature God vloeken, maar die schepper loven en prijzen is eeuwig onmogelijk. Daarom zal het met Deborah tot een loven van den Heere komen. Zie, dan zullen we het tollenaarsgebed moeten leren kennen. En dan moeten we Davids boetepsalmen hebben doorleefd. Ik ben door uw wetten schende, krom van lende, vol van kommer en verdriet. Maar de Heere wil dan door zijn geest in dat ontdekte zondaars hart weer het lied werken, waardoor we God gaan loven en prijzen. Als de Heere gaat openbaren, ik heb het vanmorgen gezegd, als daar de apostel Paulus uitroept, niet waar, ook voor ons is ons Pascha geslacht, dat voor ons, dat is immers dat volk, dat aan de nood en ellende ontdekt, ook de borg, die geslachte Christus, is getoond voor het oog des geloofs. Wel nu, als nu dat hart maar eens een oog krijgt op den Heere Jezus, en die lieve heilige geest openbaart in dat hart, dat ik nu door die Heere Jezus God weer kan gaan loven en prijzen voor de wonderen zijner genade en verlossende liefde aan mij bewezen. Dan gaan we God loven. Maar weet je wat dat feitelijk is? Loven betekent goed spreken van God. Dat is loven. En wie doet dat nu? Goed van God spreken? Die kwaad van zijn eigen leert spreken. Die dus met zichzelf het voorwerp is geworden voor God verwerpelijk, maar die krediet op God gekregen heeft. En dat hart breekt dan wel eens uit in dat wonder, dat de Heere uit vrije genade zich over hem of haar ontfermd heeft. Want daar staat zo, u ziet het in je Bijbel, Heere staat met kapitale letters. Dat wil dus zeggen, Jehovah. Deborah zingt ter ere van Jehovah, die zich gebroken heeft op de vijanden, en omdat het volk zich gewilliglijk heeft aangeboden. Nu zingt ze, o God, het is alles van u. En wat wordt dat nu een weldaad, als onze ziel weer eens kan loven en kan gaan zingen. Ik zal zingen, den Heere. En weet je waar dat nu vrucht van is? Goed van God spreken. En daarvan gaan zingen, omdat je hart zo vol is. Dat is vrucht van de borggerechtigheid Christi. Dat is zo'n lieve vrucht uit die tweede persoon. Nooit zou een kind van God kunnen zingen, God kunnen loven, als de borg niet gezongen had. Zijn toch geen vreemde dingen voor je, hoop ik. He? Moet je dan niet zeggen, wat kan ik nog weinig van die Heere Jezus? He? Want in de Heere Jezus, lief mens, heb je alles. En wil je nou ooit eens zingen dat God verheerlijkt, zal er vrucht moeten zijn uit die zingende borg. Jezus Christus is zingende. De nacht van Gethsemane ingegaan. En omdat die borg daar zong, heeft hij verworven dat zijn volk weer zingen kan dat God goed is voor een alles verbeurd hebbend schepsel. Komt, zingen we het eerste vers uit 103. Zal ik zingen. Ik zal de Heere de God Israëls psalm zingen. Dat ik, dat we wel tot drie maal toe hier vinden. Dat is nu niet dat die Deborah zich zo verheft. Ik ben het nu, die mag zingen. Ik zal nu zingen ter ere des Heeren. Ach nee, vol zijnde van den Heiligen Geest. En waar de weldaden overvloeien. Uit dat hart van deze Deborah, daar wil ze er nu dit mee zeggen. Al zou er nu niet één God van goed van God vertellen. Al zou er nu niet één schepsel de schepper prijzen. Heere, dan zal ik het doen. Ik zal de Heere zingen. En was dat nu een weldaad? Zo is het lied weer geboren. In het hart van Gods volk, dat met zieletranen het beweend heeft. Heere, de schepping looft u nog, maar ik kan het niet. En als nu dat volk daaraan ontdekt, door het geloof, met die borg verbonden wordt, en die borg ze leert zingen, omdat hij gezongen heeft. En ze God gaan loven voor de wonderen zijner genade. Dan is dat tegelijkertijd een hart dat de hele wereld wel mee zou willen nemen. Let eens op deze Deborah. Hoort gij koningen, neem ter oren gij vorsten. Ik de Heere zal ik zingen. Ik zal de Heere de God Israëls psalm zingen. Daar wil ze als het ware de heidenen ook oproepen. Want dat weet Deborah goed. Ze mogen nu staan als vijanden tegenover Israëls God. Maar daar is een heil weggelegd. waarvan Israël de belofte droeg. Immers uit Israël zou straks het heil, de Messias naar het vlees, geboren worden. En nu had God Israël verkoren om te zijn tot een licht, tot verlichting der heidenen. Want dat heil dat uit Israël in de Messias zou voortvloeien, was niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. En daarom roept ze in haar lied ze op, hoort gij koningen en neem ter oren gij vorsten. Heren, toen gij voortoogt van Seir, toen gij daarheen traat van de velde Edoms, beefde de aarde, ook droop de hemel en dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht des Heren, zelfs Sinai van het aangezicht des Heren, des Gods Israëls. Hier is ze begonnen om eerst in haar lied niet te zingen van de weldaden die God gegeven had, maar ze begint met te zingen van God zelf. Dat is ook een genade. Want u leest dit hier en dan denkt u misschien, maar wat bedoelt ze nu? De koningen, dat is de heidenen, roept ze dus op, hoort. Daar is een heil besteld bij Israël. Heren, toen gij voortoogt van Seir, dat wil dit zeggen. Hier gaat ze beginnen met te zingen van Gods verbond. Wat raakt die vrouw kostelijk, mag ik het eens zeggen, het hart van God. Al in het begin van haar lied. En als ze Gods hart raakt, het zij met eerbied gezegd, dan wordt God bewogen. En dan doet hij zijn dadelijke goedkeuring in dat hart ervaren. Heren, toen gij voortoogt van Seir uit de velden van Edom en uw volk optoog, hier bedoelt ze dit. Ze denkt in haar lied allereerst aan de verbondssluiting op de berg Sinaï. Immers op Sinaï kwam God met zijn volk in een verbond. Toen kwam, en dat ziet ze als het ware, en in beeldrijke taal zingt ze het, de Heere toog voort van Seir. Dat wil zeggen dat Seir lag, dat gebergte, in de velden van Edom. Dat was naar het oosten. Israël kwam uit het westen, van de kant van Egypte. Toen gij, o God, optoog van het oosten en uw volk kwam van het westen, hebben zij elkander ontmoet op de berg Sinaï. En toen gebeurden er de grootste wonderen. U weet hoe God zijn wet op de Sinaï gegeven heeft, onder machtige natuurverschijnselen. De donder rolde, de bliksem schoot van de hemel, stromen van water deden beker en rivieren zwellen. Zelfs de berg Sinaï beefde toen God nederkwam. En dat wonder bezingt Seir, de bergen vervloten van het aangezicht des Heren. Zelfs de Sinaï van het aangezicht des Heren, de God Israëls. En als ze dan dat wonder bezingt en dan oproept zelfs de heidenen om voor die God te beven en voor die hoge majesteit in een stof te buigen. Want wat is er op de Sinaï gebeurd? Daar gaf God zijn verbond. En daar kwam de Heere dit te betuigen. O mijn volk, zo ge mijn wetten houdt en in mijn inzettingen wandelt, zal ik u eeuwig tot een God zijn. En mijn weldadigheden en goedertierenheden u eeuwig schenken. Maar zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, Zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, gewis, dan mogen ze voor mijn straffe beven. Op de Sinaï, in dat verbond, daar zegt de Heer tegen zijn volk, o mijn volk, hier heb je mijn hart. Hier heb je me nu helemaal. En nu zal ik voor je instaan, voor tijd en eeuwigheid. Wel nu dan, o volk, geef gij uw hart aan mij. Wel gelukzalig, omdat dat verbond er nu lag. Onder wondere natuurtekenen geopenbaard en gesloten. Daarom zal nooit ene vijand het van Gods volk winnen. Daarom gingen alle Kanaanieten ten onder. Daarom, al had Israël het 1000 maal verzondigd. God kan van zijn verbond, God kan van zijn werk niet af. En als je ziel dat nu door het geloof eens in leven mag, daar ligt wat in het hart van God, waarom ik niet verloren kan gaan. St, eeuwig wonder, nooit te vatten, maar door het geloof zalig te beleven. O God, uw verbond. En u moeten de Kanaanieten ten onder. En nu moet ik zalig worden. En dan wil ik me ook weer gewillig aanbieden. Want de Heere heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Leggen die lieve verbondsgod zijn hart met al zijn verbondsweldaden nog eens voor u open. En dat dan uw hart zeggen mag, Heere, al had ik nu 1000 harten, maar ik gaf ze u allemaal. Amen. Trouwen en volzalige God, wees gij de toepasser van dit woord, wat we met elkander mochten overdenken. Wil genadig al wat van het schepsel was verzoenen. En wat u behagen kon, achtervolgt het nog eens met uw zegen, dat we dit woord eens mochten meenemen. Eens mochten overdenken, dat wonder. Dat we mochten leren met Deborah, looft den Heere. Dat we het met David mogen kennen. En vergeet geen van zijn weldaden. Geschapen om u te loven. Zijn we zo diep gevallen dat we u vloeken. Maar nu door wederbarende genade weer hersteld in het deugdenbeeld Gods. U mogen loven. Heere, Deborah riep het uit. Ik zal zingen, al zal er geen mens zingen, dat God goed is, mochten we het met haar nog eens beleven.
Goede herder, hij zoekt nog, zoek ook ons, opdat we door u gevonden, door u mogen worden thuisgebracht. Amen. We zingen tot slot het 7e vers uit Psalm 79.
Thank you.
genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.